Goedenavond, gemeente, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J.R. Volk uit Alblasserdam ons zal voorgaan. Afkondigingen namens de kerkraad. Aanstaande vrijdag, 15 april, Goede Vrijdag. In de morgendienst dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk. In de avonddienst, 19:30. Onze eigen predikant, dominee Tramper. Aanstaande zondag, 17 april, eerste paasdag. In de ochtenddienst, dominee Tramper. In de avonddienst, dominee M.C. Schreur uit Oudorp. Aanstaande donderdag, 14 april, is er weer contactmiddag in de oude school. Alle ouderen zijn daarbij ook van harte welkom. Aanvang, 14:30. Straks na de dienst is er weer JV in de oude school. En voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Inzameling van de gaven vandaag. Eerste collecte. Diaconie. Ten bate de Stichting Evangelie en Moslims. Tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Namens de kerkenraad wens u een gezegende dienst, zowel in ons midden als zij die thuis met ons verbonden zijn.
Onze enige hulp en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Wie trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen uit de 132e psalm, psalm 132. En daarvan het zesde vers bekleedt, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En vers 10, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Psalm 132, vers 6 en vers 10. Gemeente, doen we ook vanavond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen we daarna uit de 89ste psalm en daarvan het 3e vers: de hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Psalm 89, vers 3 zingen we na de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt dan met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het de rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor deze avond, gemeente, vindt u eerst in het boek der psalmen, en wel de 22e psalm, en daarvan de versen 15 tot en met 20. En daarna lezen we uit het Leidersevangelie naar de beschrijving van Johannes. Maar eerst psalm 22, vanaf vers 15 tot en met vers 20. En dan lezen wij het heilige en onfeilbaar getuigenis des Heren aldus: ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Vervolgens uit het Lijdensevangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 24. Johannes 19, vanaf vers 17 tot en met vers 24. En ook daar luidt Gods heilig woord aldus. En hij, dat is Christus, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet, de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. En Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En de krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze avond. Zoeken u met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed, laat ons bidden. Heere getrouwe en eeuwige God in de hemel, wij naderen voor uw heilig aangezicht, wanneer wij ook aan de avond van deze zevende Lijdenszondag nog weer in uw huis mogen zijn. Heere, opnieuw deed u de deuren van uw huis opengaan en ging de nodiging uit om te komen onder het geklank van uw woord. En Heere, wat een machtig evangelie, juist ook in deze Lijdensweken, komt tot ons. Want Heere, door dat evangelie laat u ons zien dat waar er van ons uit geen weg is tot u terug. Omdat wij met alles wat wij doen en laten, en niet de schuld, die nameloos grote schuld die we hebben bij u, kunnen betalen. Ja, dat wij met wat wij doen en laten alleen maar de schuld dagelijks meerder maken. Maar dat gij nou een weg hebt uitgedacht, Heere, dat gij tot ons zijt gekomen in en door uw lieve Zoon, en dat gij ons in hem hebt gegeven een schuldbetalende en een schuldovernemende borg en middelaar. En dan bidden we van u, Heere, wil geven dat wij hem nodig krijgen en wil daartoe dan ook de prediking van deze avond gebruiken. Heren, dat we het zouden beseffen dat we zonder deze Christus en deel te hebben aan zijn offer, deel te hebben aan zijn dierbaar bloed voor u niet kunnen bestaan. Maar dat wanneer we deel kregen aan dat bloed, we dan ook rein voor u zullen zijn. Want het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, reinigt toch van alle zonden. En Heere, dan zullen we ook niet alleen met ons verstand, maar bovenal ook met ons hart, ons verwonderen over die weg die uw Zoon wilde gaan, tot redding van een verloren mensengeslacht. En dan, Heere, ja, dan kunnen we alleen maar zeggen, wat zijt gij groot. Dat hebben we ook gezongen zo even na de geloofsbelijdenis over uw grootheid. Wie kan u evenaren? Dat geldt u, o eeuwige Vader, als het gaat om het werk van de schepping. En dat geldt u als het gaat om het werk van onderhouding van alles wat gij geschapen hebt. Maar dat geldt ook voor datgene wat gij gedaan hebt in de zending van uw Zoon. Ook daarin, Heere, zijt ge niet in te evenaren. Ook niet in uw liefde, want het is toch uw liefde waardoor gij hem hebt gezonden op deze wereld. Maar Heere, wat is ook uw Zoon groot, oneindig groot, in zijn zondaarsliefde. Ook dat kunnen we niet bevatten. Dat hij deze weg wilde gaan van smaad en van smart en van pijn en van bespotting en van leed en lijden. O Heere, we bidden van u. Geef dat wij door uw Heilige Geest mogen leren dat nou in die Christus alleen ons heiligt. En dat wij daarin zouden rusten, Heere. Want het is toch waar, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Nergens anders kan een mens, een jongen, een meisje, een man, een vrouw rust vinden dan in die Christus alleen. Heere, wij bidden van u, gedenkt dan zo ons deze avond. Wil ons helpen in het spreken, wil ons helpen in het luisteren. Geef, Heere, dat er ook een woord bij mag zijn voor de jongeren en ook voor de kinderen. Want Heere, u hebt toch zo graag ook dat de kinderen hun knietjes buigen voor u. En dat ze ook, al is het in alle eenvoud, vragen om de Heere Jezus te mogen leren kennen. Maar Heere, dat ziet u ook zo graag van jongeren. Die staan aan het begin van het leven, misschien wel heel wat verwachting hebben van dit leven en wat dit leven te bieden heeft. Maar Heere, bovenal, dat ze verwachting zouden hebben van wat gij te bieden hebt. En dat is meer dan ooit deze aarde, deze wereld kan geven. Maar gedenk ook de oudere Heere, degene die terugzien op een lang leven. O Heere, dan is het waar. Het is maar een damp. Het gaat zo snel voorbij. En daarom, als we u nog niet kennen en we zijn oud geworden, dat we dan toch, Heere, die tijd die ons nog rest zouden gebruiken. Want het is genadetijd, het heten der genade, de welaangename tijd. Heere, wees zo met ons, wees ook met de mannenbroeders van de kerkraad, zegen hen in het ambtelijke werk dat zij mogen doen. Gedenk ook uw knecht die hier mag werken als dienaar van het woord. Wilt gij hem helpen, Heere, en zegenen, en geef dat zijn bediening hier tot rijke zegen mag zijn voor de gemeente, voor de jongste tot en met de oudste. Heere, wij bidden van u, wees met ons land, wees met ons volk, wees met ons vorstenhuis, gedenk ze, en Heere, geef nog een terugkeer tot u, de levende God. We smeken van u, ook deze avond, heel in het bijzonder, voor dat volk dat helemaal niet zo ver bij ons vandaan woont en werkt, het volk van Oekraïne. O Heere, wat worden ze toch in de tang genomen door het Russische leger. En dan mogen we u dankzeggen dat gij ze moed en kracht geeft om te strijden. Maar tegelijkertijd, Heere, wat is het moeilijk. Zoveel die al in deze oorlog gevallen zijn. O Heere, wilt gij zijn met degene die daar rouw om bedrijven. Binnen van u wilt u ook zijn met degene die naar andere landen, ook naar ons land, zijn gevlucht. Wij denken aan de vrouwen, de moeders, met hun kinderen, hun kindertjes soms. Terwijl ze dan weten dat hun man in de Oekraïne moest blijven om mee te strijden. O Heere, wees ze nabij. En geef, Heere, dat we mogen zien dat toch in dit alles een vervulling is van uw woord. Want dat hebt ge gezegd, Heer Jezus Christus, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Nog wordt niet verschrikt, want deze dingen moeten geschieden. En Heere, dat wil zeggen, het is toch uw raad. Heere, geef dan dat het nog vrucht mag dragen in Oekraïne, in Rusland en ook in ons land. Onder al deze dingen roept u het ons toe, zoek nou de waarachtige vrede bij mij alleen. Heere, gedenk ook uw volk Israël, zegen hen. Het is uw oude bondsvolk, de beminden om der vaderen wil. En gij hebt uw woord aan hen gegeven, gij hebt uw naam aan hen geopenbaard. En gij hebt uw lieve zoon in het midden van dat volk doen rondwandelen. En bidden van u schenk hen dan die zaligheid die in Christus is. Dat hebt ge toch beloofd, zelfs eerst de Jood en ook de Griek. Heere, ontferm u dan over dat volk der Joden. Zegen ze ons, wees met de koster, wees met de organist, help hen bij hun taak die ze mogen hebben in de eredienst. Heere, ontferm u naar uw grote barmhartigheid. Doe het om Jezus willen uit genade. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen. En wel uit de 22e psalm, psalm 22. En daarvan het 9e vers. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Een boos gezicht beschouwt dit wel tevreen. En het 10e. Maar gij, o Heere, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver, mijn God niet al regeert. Hij haast u toch ter hulp. Ik word verteerd door al de ellende. Psalm 22, vers 9 en vers 10 zingen we.
Oh,
De tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het gedeelte wat we hebben gelezen uit het Leidersevangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 19 en daarvan de versen 23 en 24b. Johannes 19 vers 23 en 24b. En dan luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond aldus. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen, dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Tot zover onze tekst voor vanavond. En ik zet dan als thema boven de prediking van vanavond. Bekleed vanwege een naakte Christus. Bekleed vanwege een naakte Christus. Gemeente, een onderwerp dat aan veel mensen, en in alle tijden is dat zo geweest, gesprekstof biedt. Dat is het onderwerp kleding. Dan gaat de moeder met haar kinderen naar een winkel om daar kleding voor die kinderen te kopen. En moeder die zoekt wat uit wat in de rekken hangt en die zegt tegen een van de kinderen, dat is wel wat voor jou. En dan zegt dat meisje, nee moeder, dat is veel te ouderwets. En dan gaan die kinderen zelf tussen de rekken zoeken. En dan komen ze op een gegeven moment ook met iets aan bij moeder. Kijk eens moeder, dat vinden wij mooi. Nee, zegt moeder dan, dat is veel te modern. Maar op een gegeven moment, ja, dan zijn ze toch wel bij elkaar gekomen. Niet te modern, niet te ouderwets. En dan hebben ze wat gevonden. En dan nemen ze dat mee en dan, voordat ze naar de kassa gaan van die winkel, ja, dan kijken ze, wat kost het nou, hè? En dan zegt moeder, ja, maar het is toch eigenlijk wel een beetje te duur. Misschien moeten we toch naar wat anders kijken. Ach, zeggen die kinderen dan, maar alles is hier duur, dus daar doe je niks aan. En dan komt er nog een andere vraag, die ze elkaar stellen, waar ze met elkaar over spreken. Als het gaat om kleding, wat kan nou wel, en wat mag nou wel, en wat niet. En als het christenen zijn, als het goed ligt althans, dan zeggen ze, als het gaat om kleding, wat past nou een christen? En wat past een christen niet? En dat het vaak een onderwerp van gesprek is, Dat komt omdat iedereen op de een of andere manier met dit onderwerp wel te maken heeft gekregen. Is het niet vanwege jezelf, dan is het wel zoals ik al zo even naar voren bracht in verband met je kinderen en vanwege je kinderen. Maar gemeente jongelui, denk er nou wel eens aan waarom we nou eigen kleding hebben. Nou, daarom hebben we kleding om ons lichaam te bedekken. Anders gezegd, om onze naaktheid te bedekken. En zeggen we dan, als het daarover gaat, kleding is om je lichaam te bedekken, zo hoort het ook, hè? En als we dat zeggen, dan is dat nog waar ook. Want de naaktcultuur van onze tijd is zeker niet naar het woord. En ja, een aantal weken geleden, toen was het mooi weer, het was best redelijk warm. En ik woon aan de dijk in Amsterdam, kijk op de rivier aan de ene kant en aan de andere kant kijk op de molens van de Kinderdijk. Nou, daar heb je nogal wat mensen die daar dan naar gaan kijken. Dat is op zich niks mis mee natuurlijk, maar het viel me weer op, hè. Dan was het 17 graden en dan zag je ineens dat mensen weer heel wat kleding hadden uitgedaan. Nou, dat is zeker niet naar de bedoeling van de Heere. Maar dat brengt onze tekst voor vanavond ons naar Golgotha. En daar hangt hier Jezus Christus samen met twee moordenaars, ze hangen daar gedrieën, aan een kruis. Maar hoe hangt hij nou daar, die Christus? Wel niet zoals dat afgebeeld is op een Romeinse crucifix. U weet misschien wel wat een crucifix is. Dat is een kruis met eraan een beeld van Christus. En misschien bent u wel eens in een Rooms land met vakantie geweest, een land waar de meerderheid van de bevolking Rooms is, en dan zie je er over kapelletjes. En in die kapelletjes, daar hangen dan van die crucifixen, hè. Daar hangen dan van die kruisen met daaraan een beeldenis van de Heer Jezus Christus. Maar al die crucifixen die stemmen daarmee met elkaar overeen, dat dan die beeldenis van de Heer Jezus Christus zo is dat hij als het ware met een lendendoek onderhangt. Die lendendoek hebben ze dan zo aangebracht alsof die om zijn lichaam heen is geknoopt. En hoewel ik best de kiesheid die daarachter zit begrijp, toch is het zo niet, hè. Want dat blijkt hier heel duidelijk in onze tekst en tekstgeschiedenis. Christus hangt niet met een lendendoek aan dat kruishout van Golgotha, maar Christus hangt daar naakt. Want we lezen hier dat al zijn klederen zijn genomen. Ja, wie hebben dat dan gedaan, zeg je? Nou, dat hebben de Romeinse soldaten gedaan. De krijgsknechten worden ze in onze tekst genoemd. En van hen wordt hier nadrukkelijk gesproken. En zij zijn het die, zoals dat de gewoonte, het gat waarin de kruispijl werd geplaatst, eerst hebben gegraven. En toen hebben ze Christus aan die kruispijl, die toen nog op de grond lag, ze hebben hem aan die kruispaal geslagen, zijn handen en zijn voeten met spijkers doorboord. En toen met man en macht hebben ze die kruispaal omhoog gedaan en hebben ze hem in dat gat gezet. En dan begrijp je al, daarmee was het zwaarste werk van deze krijgsknechten, van deze soldaten, voor hen voorbij. Want het enige dat ze nou nog moesten doen, dat was wachten tot die gekruisigde was gestorven. En je begrijpt wel, dat was voor die soldaten maar een saaie bezigheid. Maar dat werd voor hen enigszins gecompenseerd. Dat werd gecompenseerd door wat een wet van het Romeinse Rijk aangaf. Wat zei die wet? Wel, die wet zei, alles wat een gekruisigde naliet, en meestal was dat niet zoveel, dat begrijp je wel, meestal was dat wat kleding en wat sandalen, schoenen, dat mochten ze onderling verdelen. En als er iets heel waardevols bij was, zoals hier die rok van Christus, die zonder naad van bovenaf geheel geweven was, dan werd daarover geloot. En dat was ook nog verbonden met een andere wet van het Romeinse Rijk. En wat zei die wet? Wel, die zei dat een gekruisigde naakt aan een kruis moest hangen. Dat was onderdeel van de straf. Want dat begrijp je misschien wel, zo naakt te hangen door zo'n gekruisigde, dat was voor zo'n gekruisigde een ontzaglijke vernedering. Maar dat dit alles nu zo met nadruk door Johannes wordt verteld, terwijl het hier toch ging om een zaak die in die dagen en naar het Romeinse recht vanzelfsprekend was, dat wijst ergens op. Dat wijst erop dat ook dit ons wordt verkondigd als evangelie. Het evangelie van Gods genade door de Heer Jezus Christus voor zondaren. En dan moet u vooral bedenken dat natuurlijk die soldaten, die krijgsknechten, dat die Christus en zijn, van zijn kleding ontdeden. Maar waar die soldaten niets konden doen zonder de toelating van God. Hè, want dat beleiden we toch, dat alles in Gods handen is. Dus ze konden dat niet doen dan onder Gods toelating. Dat het dus eigenlijk, en wanneer ik dat nou zeg, hè, dan denk ik eigenlijk, ach, daar kom ik woorden voor tekort. Dat het dus eigenlijk God zelf was die hier zijn zoon naakt deed hangen en zo zijn enig lief kind tot die diepe vernedering bracht. Ja, maar waarom was dat dan? En waarom is dat dan? Nou, en dan komt het naar ons toe, naar u, naar jou en naar mij. Dit alles heeft te maken met ons. Dit alles heeft te maken namelijk met onze zonde. Sterker nog, dat dit gebeurde met de Heer Jezus Christus, dat toont ons wie wij geworden zijn door de zonde. Anders gezegd nog, die wij geworden zijn door onze val in de zonde. En wat dat ons gebracht heeft en brengt, rechtvaardig brengt. Want dan kunnen we lezen, ik denk dat ook de kinderen dat wel weten, hè, dan kunnen we lezen in het begin van de Bijbel, dat toen de Heere de mensen schiep, Adam en Eva schiep, hij gaf hen veel. Hij gaf hen bijvoorbeeld het paradijs, omdat ze daar eten zouden vinden, hè, vruchten aan de bomen en het kruid der aarde. Maar hij gaf één ding hen niet. Hij gaf hen geen klederen. Nee, Adam en Eva in het paradijs, ze waren naakt. En staat er dan bij in Genesis, en zij schaamden zich niet. Ja, wat betekent dat dan? Betekent dat dan misschien dat ze zich niet schaamden voor elkaar? Ja, dat ook wel. Maar het was meer. Want het kenmerkende van het leven van de mens in het paradijs, ja, wat was dat? Nou, ik denk dat ook de kinderen dat wel weten, hè. Dat was de omgang die zij daar hadden met God, hun schepper. En ook in die omgang die ze met hun schepper hadden, schaamden ze zich niet. Want ze hadden niks om zich over te schamen. Nee toch? Ze hadden geen zonde toen nog, hè? En dat kwam omdat er in hun doen en laten niets te verbergen was voor God. Nogmaals, er was geen zonde. Dat betekende ze konden open en vrij in Gods nabijheid komen. En nou die openheid en die onschuld dus, hè, van de mens voor de zondeval, die werd gesymboliseerd door die naaktheid. Maar ja, toen kwam dat vreselijke, hè. Toen kwam de val. En het eerste wat we lezen van de gevallen mens, dat was: toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar. Wat werden ze gewaar? Ze werden gewaar dat ze naakt waren. En wat betekent dat dan? Dat ze iets kwijt waren. Maar wat waren ze dan kwijt? Nou, ze waren hun onschuld kwijt. En ja, dan lezen we en ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En waarom deden ze dat nou? Deden ze dat omdat ze zich zo schaamden voor elkaar in hun naaktheid? Nee, want we lezen verder dat toen God tot hen kwam, ze zich voor hem verborgen in het geboomte van de hof. En waarom deden ze dat? Wel, dat zegt Adam. Hij zegt: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. En dan komt het: want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Dus, dat besefte Adam heel goed, hè. Hij was zijn onschuld kwijt. Zijn onschuld voor God. Dat besefte hij en Eva heel diep. Het besef van hun naaktheid voor God deed hen beseffen dat ze nu, ja, hoe stonden voor God? Nou, dat ze schuldig stonden voor God. Dat ze zo goed door de Heere geschapen. Er was geen enkel gebrek aan hen. Dat ze nu verdorven waren geworden. En dat ze zo niet voor die rechtvaardige en heilige God konden bestaan. En daarom trachten ze zich voor God te verbergen in het geboomte van de hof. Ze trachten zich te verbergen in een schande. Schande van hun naaktheid, dat was de schande van hun schuldigheid. Ze trachten zich te verbergen voor die God. Die te rein van ogen is, dat hij het kwade zou zien. Ze trachten zich te verbergen voor die God die zich naar zijn wezen van de zonde af moet wenden. Ze trachten zich te verbergen voor die God die met de zondaar vanwege die zonde geen gemeenschap kan hebben. En met dat ik dat zeg, hè, ja, dan zeg ik daar iets heel ergs mee. Ik zal het uitleggen. Stel je voor, iemand is aan het wandelen in een woestijn. Nou, de zon brandt al een hele tijd op zijn hoofd en die man die krijgt me toch een dorst. Oh, die krijgt zo'n dorst. En dan denkt hij, als ik toch eens een bron kon vinden, hè, ergens een oase in de woestijn waar een bron was, en dat ik water zou kunnen drinken. Nou, als die vindt, ja, dan leeft hij weer helemaal op van dat water dat hij dan drinkt. Maar als die niet drinkt, niet vindt en niet kan drinken, dan sterft op een gegeven moment die wandelaar in de woestijn. Nou, dat is het nou eigenlijk ook, hè. Als we zeggen dat we geen gemeenschap met God kunnen hebben vanwege de zonde. Want wie is God? God is ook een bron. God is de bron van het leven. Maar als ik nou geen gemeenschap met hem kan hebben, wat betekent dat dan? Want dat betekent dat voor mij als een zondaar niet anders dan de dood. Dat betekent dat voor mij als een zondaar niet anders dan te moeten ondergaan in de vloed van Gods rechtmatige toren over de zonde. En daarom, en daarmee grijp ik eigenlijk een beetje vooruit op de zaak, daarom maakte de Heere zelf, hè, in plaats van die vijgenboombladeren die niet werkten voor Adam en zijn vrouw, rokken van vellen, dierenvellen, en trok ze aan, opdat hij toch nog gemeenschap met hen zou kunnen hebben. Ja, maar dan hangt de Heer Jezus Christus daar aan het kruis, op Golgotha, en hij hangt er naakt. En waarom? Nou, weet u nog wat ik gezegd heb? Dat Adam en Eva hun naaktheid gewaar werden, dat kwam omdat ze gezondigd hadden. En die naaktheid gewaar te worden, dat betekende, zei ik, dat ze iets kwijt waren, namelijk hun onschuld vanwege de zonde. En zo hangt Christus daar nou naakt. Ja, zeg je maar, Christus had toch geen zonde? Hij kon toch zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Ja, zo was het wel. Maar, zegt dan de apostel Paulus, en daarmee raakt hij het hart van het evangelie van de verzoening. Hij is tot zonde gemaakt. Want hij hangt daar. Ja, hoe? Nou, hij hangt daar als de borg. Hij hangt daar als diegene die de plaats van zondaren inneemt. En voor hem is geen kleed dat zijn naaktheid bedekt. Voor hem is geen onschuld. Dus wat wil dat nou zeggen? Dat de schuld is, ja, dat heb ik gezegd, dan is er ook geen mogelijkheid tot gemeenschap met God. Hè? En dan zeg ik weer, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Terwijl Christus daar hangt, tot zonde gemaakt, was er voor hem, de Zoon van de eeuwige God, op dat moment geen gemeenschap met God. En dat bleek toch ook. Want dan zal hij straks roepen aan dat kruis. Dan zal hij het roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat betekent niet anders voor hem dan de dood. Dat betekent voor hem niet anders dan de eeuwige dood. Dat hebben we toch zo even ook weer beleden. Nedergedaald ter helle. Die plaats waar God niet is. En nu zeiden we in het begin dat die naaktheid van Christus ons laat zien wie wij zijn. Namelijk zondaren. En wat het ons brengt en gebracht heeft. He, dat zei ik, dat God geen gemeenschap meer met ons kan hebben. Anders gezegd, het brengt ons de dood. En dat weet u, dat weet jij toch, hè? De dood, dat is niet iets wat met de natuur en met de schepping gegeven is. Maar de dood, dat is het loon op de zonde. He, en dan niet alleen die tijdelijke dood, hoe aangrijpend dat ook is. He, maar ook de geestelijke dood en daaruit volgend ook de eeuwige dood. En nou de eerste vraag van deze preek van vanavond voor u en voor jou. Kwam je er nou al achter, hè? Kwam je er nou al achter met betrekking tot jezelf? Want ook daartoe liet en laat de Heere u zijn woord verkondigen. De Heer heeft met de verkondiging van zijn woord altijd een doel. Ook dit woord en de prediking aangaande die naakte Christus. Dat je het gaat beseffen, hè. Werkelijk gaat beseffen. Niet dat je het alleen maar verstandelijk weet, maar dat het iets wordt van je hart. Dat je zegt, ik kan vanuit mezelf nooit meer komen in die gemeenschap met God. Want ik kan met alles wat ik doe en met alles wat ik laat niet voor God bestaan. Dat kan ik niet vanwege mijn zonde, dat kan ik niet vanwege mijn overtredingen. Want die zonde van mij, hè, die staan als een berg die niet te overzien is tussen God en mij in. Want dan gaan we begrijpen waarom Johannes nou juist hier dat woord uit Psalm 22 citeert. En zegt dat het in Christus naakt hangt aan het kruis. En waar zijn klederen zijn verdeeld, is vervuld geworden. Want dan weten we niet zeker, wanneer David, die 22e psalm, waar ook een gedeeltje van gelezen hebben, wanneer David die 22e psalm heeft gezongen. Het zou kunnen zijn, daar wijzen een aantal verklaarders op, en ik denk dat ze wel gelijk hebben, het zou kunnen zijn, in de dagen dat David moest vluchten voor zijn zoon Absalom, die zijn troon in beslag wilde nemen. En wat was dat nou voor een tijd voor David? Nou, dat was een tijd van diepe vernedering voor hem. Want toen ging die, toen die moest vluchten, hè, hij ging uit Jeruzalem naar het overjordaanse. Hoe ging hij? Nou, hij ging niet koninklijk gekleed. Nee, David ging er echt niet met een kroon op zijn hoofd en met een scepter in zijn hand en met een koninklijke mantel op zijn schouders. Nee, al staat er in de schrift, hij ging barrevoets. Dus zeker niet koninklijk gekleed. Ja, zeg je, maar waarom moest dat nou gebeuren, hè? Waarom moest David nou vluchten eigenlijk? Nou, daar is maar één antwoord op, gemeente jongen. Hij moest vluchten vanwege zijn zonde. En dat weten de kinderen toch, hè? David, ja zeker, de man van Gods hart. Maar David had ook vreselijk gezondigd, hè? Hij had overspel bedreven met Bathsheba en hij had opdracht gegeven om de man van Bathsheba, Uria, te laten doden. En het was zichtbaar voor allen dat hij een zondaar was. Hij was als het ware naakt voor een ieder. Want dan denk ik aan een man, hè, uit het tweede Samuelboek. Hij is niet zo bekend. Een zeker Simei. En die Simei, dat was geen vriend van David. Nou, die zag op een gegeven moment David vluchten, hè, uit Jeruzalem naar het Overjordaanse. En dan ging David over een bergpad. En er zat een kloof tussen. En aan de andere kant was ook een berg met een pad. En op dat andere pad, daar liep die Simei. En die zag daar David gaan, hè, barrevoets. En wat deed Simei? Hij raapte stenen op en die gooide die over die kloof heen naar David. En wat zei hij? Hij zei, ga uit, gij man des bloeds en gij Belials man. Hij zei, weet je wel David, hoe zondig je bent, weet je het wel? En daarom zegt David in Psalm 22, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding het lot geworpen. Daarmee zegt hij, ik ben schuldig, schuldig, schuldig en zondig en het is niet verborgen, naakt ben ik, naakt ben ik. Ja, maar dan denk ik weer terug aan de Heer Jezus Christus. En dan is er wel een verschil tussen David en Christus. Want in die 22e psalm horen we dan daarna David bidden, hè? Bidden in zijn nood. En wat bidt hij dan? Hij zegt, maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. En dat weten we uit de geschiedenissen van David, maar dat weten we ook uit deze 22e psalm. God hoorde dat geroep van zijn kind David. En God kwam hem te hulp. God was het die, ondanks alles, en ik denk dat ik eigenlijk moest zeggen, om Christus wil, zijn hand uitstrekte naar David. En dat hij zei, en toch wil ik je nabij zijn. En toch mag je mijn kind zijn. Nou, dan gaan we eerst met elkaar zingen. Die een tweetal versen uit het slot van die 22e psalm. De 12e vers, gij die God vreest. Gij alle prijs de Heere dat Jacob staat zijn grote naam vereer. En het 13e, ik loof weer lang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 22, vers 12 en vers 13 zingen we. Tot mijn hulp, dat bad David in die nood, waar die vanwege zijn zonde als naakt voor God daar ging. Dat is de weg van het gebed, en dat is nou ook de weg voor u en voor jou, die ontdekt werd aan uw en jouw zonde, waaraan ontdekt werd door het woord, dat je als het ware de spiegel voorhield en zei: kijk, zo ben je. Niet wat jij dacht dat jij bent, maar zo ben je. He, voor u en voor jou die door de prediking van het woord, misschien ook wel door de prediking van vanavond, de schuldbrief thuis kreeg. En die besefte: één ding weet ik, ik kan voor God niet bestaan. Ik moet rechtvaardig omkomen. Dan blijft er toch maar één weg over, hè. Dat is dat je de knieën buigt. En hij zegt: Heer, haast u tot mijn hulp. En weet u, en dat mag ik zeggen, dan wil de Heer ook nu helpen. En dan wil de Heer zelfs doen, hè, waar David om vroeg hem en waar u en jij dan om vraagt, dan wil hij zelfs haastig, dan wil hij zelfs spoedig komen. Ja, zeg je, dat is groot, maar hoe kan dat dan? Nou, er is in ons geen grond voor. In u niet, in jou niet en ook in mij niet. Want God kan toch, dat hebben we toch gezien, geen gemeenschap hebben met de zondaar vanwege zijn zonde. God kan de zonde toch niet zien. En wij kunnen toch onze zonde voor God niet verbergen. Evenmin als Adam en Eva het lukte met die vijgenboombladeren. O zeker, dat probeert de mens van nature wel, hè. Maar als we iets gezien hebben door Gods woord en geest van het wezen van de zonde, dan leren we al die pogingen om onszelf te bedekken. En daarmee onszelf vrij te pleiten, die leren we af. Ja, zeg je dan. Maar als u nou zegt dat God toch hoort, hè. Doet dan God misschien net alsof hij de zonde niet ziet? Ziet God misschien de zonde door de vingers? Nee, maar denk dan nog eens aan Psalm 22, dat woord uit die psalm over die klederen, zo zegt Johannes, is ten volle in Christus vervuld. Voor Christus was geen kleding. Voor Christus was geen bedekking meer. Voor Christus was geen onschuld meer. En dat deed God. En zo hing hij daar aan dat kruis, naakt, als de zondaar, naakt voor God. Hij kon tot God niet roepen om hulp. David wel, zagen we al, maar Christus niet. Nee, integendeel, God deed op hem neerkomen heel die ontzaglijke last van zijn toorn tegen al de zonden. En dat in plaats van wie? Nou, dat in plaats van niet van beste, brave, vrome mensen, want die bestaan niet. Dat in plaats van zondaren. En daarom werd David toen al geholpen door de Heer. Daarom werd hij verlost. En daarom, dat mag ik ook nou vanavond tegen u en jou zeggen, daarom kan ook u, daarom kan ook jij, hoe bond je het misschien wel hebt gemaakt, kan jij verlost worden, kan jij geholpen worden. Want dan herinnert u zich misschien nog wel wat we in het begin zeiden, hè? Toen Adam en Eva naakt waren, toen maakte de Heere rokken van vellen en trok hen die aan. En zo kon de Heere hen weer aanzien, zo konden ze weer voor de Heere bestaan. Ja, maar om dat te doen, daartoe waren wel eerst dieren geslacht. Dat wil dus zeggen, zij stierven die dieren in plaats van Adam en Eva. En dan moet je goed opletten, want dat is heel belangrijk. God zei niet tegen Adam en Eva, slachten jullie nou maar een paar dieren. Nee. Er staat in de schrift, God deed het. En zo behaagde, en dat is trouwens een woord dat in het lied van de leidende knecht des Heren, Jesaja 53, centraal staat. En zo behaagde staat er de Heer hem te verblijzen. Zo behaagde het nou de Heer om zijn zoon te doen ontkleden, opdat waar hij onze zonde droeg, hij naakt voor God zou hangen. En God op hem in onze plaats zou doen komen het eeuwige oordeel van de dood. Dat hij zou sterven. Hij, in plaats van zondaren, in plaats van u, in plaats van jou, die de dood hebben verdiend. En had het over hulp die God zendt, hè? Haast u tot hulp. Nou, zo helpt God. Door Christus. En zo haast hij zelfs tot hulp. Ik zou willen zeggen, als je nou straks, en als u nou straks thuis mag komen. En je zegt, ja. Zo ben ik nou eigenlijk, hè. Zo'n schuldig, zondig mens. En ik kan voor God niet bestaan. Maar Heere, nou buig ik mijn knieën voor u. En wilt u me nou tot hulp zijn? Wilt u nou, ondanks alles en om Christus wil, me genadig zijn? Nou, dan zeg ik u, dan wil de Heer, want de Heer is daarop uit, hè, dat je dat van hem vraagt, echt waar. Hoor. Dan wil de Heer zich haasten tot je hulp. Hè. Want de Heer doet niet liever, hoor. Staat toch in de schrift? Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Zo is het, hè. Opdat je niet naakt voor God zou bevonden worden, maar gelovend in de Heer Jezus Christus zou gekleed worden. Met dat door Christus in zijn naaktheid voor zondaren verworven kleed der gerechtigheid. Opdat je tot in eeuwigheid voor God zou kunnen bestaan. Opdat je weer teruggebracht zou worden naar dat ontzaglijk groot en heerlijke, namelijk naar de gemeenschap met God. Ja, zeg, is het waar? Zeker. Want die Christus die naakt hing aan het kruis, hè. En die zo de toren van God tegen de zonde droeg, is dezelfde die nu zit aan de rechterhand van de Vader. En dan staat er in de Hebreeënbrief, hij is met eer en heerlijkheid gekroond, bekleed. Dat wil zeggen, God ontving hem terug in zijn gemeenschap, omdat hij die hele last der zonde droeg en heel die onnoemelijk grote schuld der zonde betaalde. En zo brengt dan God om Christus wil een zondaar terug in zijn gemeenschap. Hè? Allen die in de Heer Jezus Christus leren geloven, die mensen die het zeggen, want de moeder kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. En dat is wonderlijk als je er zo komt, hè. En dan geef ik u op grond van het woord. Nou, mag ik het zo zeggen op een briefje. Als je nou zo komt, dan weigert hij niet om je aan te zien. Integendeel. Weet je wat hij dan zegt als je zo bij hem komt, hè? Dan zegt hij, kom maar, kom maar. Kom maar heel dichtbij, maar hoe dichtbij? Nou, dat is eigenlijk ook niet in woorden uit te drukken, maar het is wel waar. Dan drukt hij je om Christus wil aan zijn goddelijk vaderhart. En waarom? Wel omdat het vanwege deze naakte Christus is, dat een profeet getuigt. En het geldt van allen die in Christus geloven, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want, hè, want is reden gegeven, redengevend. Was de reden van die vrolijkheid, van dat verheugd zijn in God. Want hij heeft mij bekleed. Met de klederen van het heil, de mantel der gerechtigheid, heeft hij mij omgedaan. Is dat geen reden tot vreugde? Want dan kan je bestaan voor God. Niet alleen voor een poosje, maar tot in eeuwigheid. En dat niet dus vanwege bladeren van eigen gerechtigheid, maar vanwege het kleed der gerechtigheid van Christus. En vandaar dan ook, hè, dat van de verloste scharen staat in het laatste Bijbelboek, dat ze bekleed zijn. Ja, ze zijn bekleed waarmee? Met lange, witte klederen. Zo staan ze voor de troon van God en voor het Lam. En zo zijn ze, omwille van het Lam, voor eeuwig in Gods gemeenschap, in het herstelde paradijs. Hè? Want het wezen van het paradijs was de omgang van de mens met God en God met de mens. En dat is het herstelde paradijs voor eeuwig. Omgang te hebben met God. En nou de laatste vraag van deze preek van vanavond. Zal jij daarbij zijn? Neem die vraag alsjeblieft mee naar huis. Zal jij daarbij zijn? Bij die scharen die daar bekleed met lange witte klederen zal staan voor de troon van God en van het Lam. Ach, ik zeg het u, ik zeg het jou in alle ernst en in alle liefde. Probeer toch niet met iets van jezelf voor God aangenaam te zijn. Want God ziet dwars door al datgene wat jij doet en laat heen. Hè? Weet je wat dat is? Wat ik doe en jij doet vanuit jezelf. En dat is een wegwerpelijk kleed. Zelfs je gerechtigheden, dat bedekt helemaal niks. Ja, maar wat dan? Als het zo is, zegt u, wat dan? Wel, het is vanwege deze naakte Christus dat je wordt aangeraden met alle liefde en ook met alle klem om te kopen. Ja, zeg je maar, ik heb niks. Ik heb helemaal niks. Nou, dat is juist goed. Want je wordt aangeraden om te kopen zonder geld. Witte klederen. Opdat ge moogt bekleed worden, staat er in de openbaring. En de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En wat is dat kopen dan? Nou, heel eenvoudig, dat is niks anders dan oprecht geloven. In Christus alleen. Als een arme zondaar in jezelf. En bekleed met dat kleed mag je weten. Dat eenmaal in de jongste dag op je schouders gelegd zal worden een rein en blinkend fijn lijnwaad. Het bruiloftskleed dat alleen gedragen wordt door de bruid van het lam. Maar dat het lam kocht en betaalde met zijn bloed. En nou nog één ding, het allerlaatste. In het IJsland van de 17e eeuw was een predikant, Hallgrímur Pétursson. En hij was niet alleen predikant, hij was ook een begaafd dichter. En hij heeft heel de lijdensgeschiedenis heeft hij op rijm gezet. En die heette dan passiepsalmen, 50 passiepsalmen. En ook bij onze tekst heeft hij zo'n passiepsalm gemaakt. En dan zegt hij, Heere God en mens, ik zie u naakt aan het schandelijke hout. Hier ben ik uit de schuld geraakt, die mij zo heeft benauwd. En nu Gods toorn niet langer blaakt, mijn ziel niet langer rouwt, hebt gij me een bruiloftskleed gemaakt, schoner dan ooit aanschouwd. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, wij zeggen uw naam ook moedig dank. Dat er voor ons, waar we schuldig staan voor u en vanuit ons geen doel aan is, gij in die Christus hebt gezorgd voor dat wat de schuld betaalt, namelijk zijn dierbaar bloed. En dat we om zijnent willen in de schande van onze naaktheid, waar we mensen zijn die onze onschuld kwijt zijn geraakt, zouden ontvangen het kleed der gerechtigheid dat ons werkelijk bedekt. En dan kunnen we voor u bestaan, Heren, tot in eeuwigheid. Heren, wil ons dan zo aanzien in die Christus. We gaan de stille week in, Heren. En we mogen nadenken over het lijden en sterven van uw zoon. Maar geef dat het maar niet alleen nadenken zal zijn. Dat wij vol verwondering en met aanbidding ook terecht zullen komen als een arme zondaar aan de voeten van deze Christus die lijdt en die sterft, maar die zo ook zijn werk volkomen heeft volbracht en die daarom ook is opgestaan uit de doden, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Heren, en dank voor uw woord, vergeef het onze, schenk ons het uwe. En aanvaard onze dankbaarheid om Jezus wil uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 45ste psalm, psalm 45. En daarvan het zesde vers. Dan zal de vorst wel uw schoon getuigen. En dan gaat het ook om een kleed, hè. Borduursel is naar vorstelijke staat van louter goud gewerkt in praalgewaad. En het zevende gaat er ook weer over, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt tot haar koning. Psalm 45 vers 6 en 7 zingen we. Gemeente, gaat het nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.